Iedereen hartelijk welkom. Blij dat er zoveel zijn, ondanks de regen. We zullen snel beginnen, want ik ben zelf wat verlaat. We zingen uit Psalm 78. Psalm 78. En daarvan de versen 1 en 2. Neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgen heen van ouds af waardig te eren. En het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden. En wat er verder volgt, 1 en 2 van 78. Zullen we samen een zegen vragen? Heere, wij komen aan het begin van deze kring voor uw heilig aangezicht. Het is heel wat maanden, jaren geleden dat we in deze samenstelling bijeen waren om de christenreis van Bunyan te overdenken. En na deze periode geeft u het ons dat we een begin mogen maken met het tweede boek wat hij over de pelgrimstocht heeft geschreven, de Christinnenreis. En al is dat wat in die boeken ons geboden wordt niet uw woord, het is wel naar het woord. En daarom waard om te overdenken en te overpeinzen, om vanuit wat Bunyan ons daarin weergeeft, de boodschap van uw woord te verstaan. Heere, geef dat het zo mag zijn deze avond, wanneer we in een inleiding op dat tweede boek bij een aantal aspecten zullen stilstaan, en wanneer we na deze kring ook de volgende keren telkens een gedeelte willen bespreken en overdenken. Wil u geven dat deze allegorie, deze beeldspraak, voor ons duidelijk mag worden, opdat we gaan inzien wat het allemaal te betekenen heeft. Maar dat we niet alleen naar mogen luisteren als een interessant iets, want dat is het ook, maar vooral dat we de geestelijke strekking gaan verstaan. En vanuit de geestelijke strekking van ook dit geschrift iets mogen leren wat betekenis heeft voor onze pelgrimsreis. Want wij zijn allen op reis. En ons leven wordt in uw woord getekend als een leven, een zwerftocht over deze wereld. Wil u dan onze voeten richten op het pad des vredes, op de weg die naar Sion leidt. En wil u daartoe ook het eenvoudige onderricht wat we in deze 14-daagse kring hopen te hebben, wil u het daartoe gebruiken. Zegen ons in het overwegen en overdenken van al deze dingen. Zegen ons ook in het luisteren, in het stellen van de vragen, in het bespreken van de vragen. En wil u geven dat we deze avond en de avonden die zo u het geeft volgen zullen goede avonden mogen hebben, waarin het gaan mag om uw eer, om uw werk, en waarin ook iets doorklinken mag van de zaligheid van zondaar, uit vrije genade, om niet. Heren, wij bidden al deze dingen niet omdat wij ze verdienen of waard zijn. We belijden het voor u dat aan onze kant geen verdiensten zijn. Maar wil u het schenken. Uit genade in Christus. Amen. We zijn gewoon om eerst een stukje uit de Bijbel te lezen. En dat is een goede gewoonte, dat doen we ook vanavond. Het zal u niet verbazen dat we vanavond ook lezen uit Psalm 78... Psalm 78, de eerste acht versen. Psalm 78, vers 1 tot en met 8. Psalm 78, 1 tot en met 8. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig u ieder oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van ouds her. Die wij gehoord hebben en weten ze en onze vaderen ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht. Vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht dit weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Een paar opmerkingen vooraf, voordat we eigenlijk met deze kring gaan beginnen. De kring is al heel lang geleden aangekondigd als een Bijbelkring. We hebben op deze Bijbelkring een poos geleden de Christenreis van John Bunyan behandeld. En mede ook op verzoek gaan we nu verder met de Christinnenreis.
Het zal duidelijk zijn, dat is niet de Bijbel. Zo beschouwen we ook de geschriften van Bunyan niet. Maar het is wel op de Bijbel gegrond en het is van betekenis om bij deze belangrijke boeken stil te staan. Ook omdat er zoveel onderwijs in ligt, juist ook voor het geestelijke leven. Dat zal zeker ook blijken, hoop ik, wanneer we om de 14 dagen mogen samenkomen om de Christinnenreis te bespreken. Ik mag daar misschien nog wel aan toevoegen dat ik hoop dat het ook nog eens een keer kan gebeuren, dat we echt een stuk uit de Bijbel achtereenvolgens gaan bespreken. Maar dat zal in elk geval moeten wachten, zoals u duidelijk zal zijn, tot na de afhandeling van de Christinnenreis. Tweede opmerking vooraf is dat ik eigenlijk gedacht had vanavond een korte inleiding te houden en daarna al met het boek zelf te beginnen. Het lijkt me niet verstandig toen ik eenmaal bezig was vandaag om het een en ander op papier te zetten van wat ik al weken, eigenlijk al maanden lang heb overdacht. Breidt het zich zo uit dat we vanavond genoeg zullen hebben aan de inleiding. In die inleiding, u zult dat straks vanzelf merken, wil ik een paar dingen zeggen over het verschil tussen de christen en de christinnenreis en de redenen waarom Bunyan dit tweede boek heeft geschreven. Het zal wel zo zijn dat vooral in het begin er een aantal dingen gezegd moeten worden die misschien niet zo geestelijk zijn, maar die nodig zijn, gewoon feiten, om te weten. Dan kunnen we de pelgrimsreis deel 2, de christinnenreis dus, ook wat beter begrijpen. De derde opmerking is, en u zult daar vanavond nog weinig van merken, dat wanneer we straks de christinnenreis echt gaan behandelen, ik geen gebruik maak van een vertaling, welke dan ook. Als u er een bij u hebt de volgende keer, en daar wordt u eigenlijk hartelijk toe uitgenodigd, want dan kunt u alles precies volgen, dan zult u merken dat mijn vertaling nogal eens wat afwijkt van de vertalingen van de christenreis die onder ons in omloop zijn. Zelf heb ik er, ik dacht van 10 in mijn boekenkast staan. Het klinkt erg eigenwijs, maar zo bedoel ik het niet. Er is er niet één die echt goed is. Sommige zijn heel aardig, maar op details vallen ze eigenlijk allemaal tegen. En vanavond zal ik ook nog een paar dingen noemen waarin ze tegenvallen. De meeste vertalers hebben heel snel gewerkt, veel te snel. Want Bunyan vertalen kost verschrikkelijk veel tijd. Om één klein ding te zeggen, ik ben van de zomer begonnen met de christinnenreis voor mezelf te vertalen. Iedere dag, 's morgens vroeg, een uurtje. En ik ben, schrikt u niet, nog maar gekomen tot het einde van hoofdstuk 2. Zoveel moeite kost het om Bunyans niet gemakkelijke taal over te zetten. Ik zeg niet dat mijn vertaling de beste is. Ik geloof wel dat die heel letterlijk is en dicht blijft bij wat Bunyan zelf zegt. Wel, dan zullen we gaan beginnen. Het gaat dus om een inleiding, zoals u begrijpen zult. John Bunyan is wereldberoemd geworden door zijn boek De Christenreis. Het beschrijft in de vorm van een droom de tocht van een eenzame pelgrim. Hij heet Christen. Deze reist van zijn woonplaats, de stad Verderf, naar de hemelstad. In alles wat hij onderweg meemaakt, heeft Bunyan de lotgevallen en de geestelijke strijd willen schilderen van Gods kinderen. In de inkleiding van deze pelgrimstocht beschrijft hij wat zij zoal kunnen meemaken aan hoogten en diepten, totdat zij eindelijk aankomen in het Jeruzalem dat boven is. Als zodanig is dat boek De Christenreis compleet. Het vraagt niet direct om een vervolg. Er is niet een stuk in waarvan wij zouden zeggen, nou, daar had de schrijver nog dieper op in moeten gaan. Het is af. Toch heeft Bunyan nog een tweede deel aan de christenreis toegevoegd. Dat deel gaat over de vrouw van Christen, Christiana, die oorspronkelijk in de stad Verderf is achtergebleven, maar nu ook met haar kinderen op reis gaat naar de hemelstad. Om welke reden schrijft Bunyan dit vervolg, deze zogenaamde christinnenreis eigenlijk? Wat is zijn bedoeling met dit werk? We wijzen vanavond op 6 aspecten. Dat zou een hele lange preek zijn, 2x3 punten, maar het valt mee. 6 aspecten. Bunyan publiceert dit tweede deel van de pelgrimsreis om de volgende reden. Ik noem ze eerst. En daarna gaan we op ieder van de punten afzonderlijk in. In de eerste plaats om te protesteren tegen plagiaat. Wat plagiaat is, weten waarschijnlijk de meesten van ons. Er was namelijk met de eerste uitgave van de Christenreis plagiaat gepleegd, dat wil zeggen. Anderen gingen ook Christenreizen schrijven, soms onder hun eigen naam, soms onder de naam van Bunyan, om daarmee goed geld te verdienen. Dus de eerste reden is, hij wil protesteren tegen plagiaat. In de tweede plaats om misverstanden weg te nemen. In de derde plaats om de gemeenschapsgedachte te belichten. In de vierde plaats om te wijzen op verschillen in geestelijke leiding. In de vijfde plaats om de christenreis nader te verklaren. En in de zesde plaats om de waarde van het voorbeeld te onderstrepen. U zult het zo gauw allemaal niet op een rij hebben, maar we herhalen de punten telkens. Bunyan schrijft dus de tweede christenreis, de christinnenreis, in de eerste plaats om te protesteren tegen plagiaat. De eerste uitgave van de christenreis, Bunyans eerste boek, verschijnt in het jaar 1678. Bunyan heeft dan juist vele jaren in de gevangenis gezeten en is buiten de kleine kring waarin hij zich beweegt eigenlijk nog niet zo bekend. Dat verandert echter radicaal wanneer de christenreis gepubliceerd wordt. Dit boek blijkt een groot succes te zijn en wordt in allerlei kringen in Engeland en in Amerika druk gelezen. Het boek wordt ook al heel snel in allerlei talen vertaald. Zo verschijnt bijvoorbeeld al in 1682 de eerste Nederlandse vertaling bij de Amsterdamse uitgever en boekverkoper Johannes Boekholt, onder de titel Eens Christens reizen na de eeuwigheid. En het wordt ook hier in de Lage Landen druk verkocht en gretig gelezen. De goede aftrek die zijn boek vindt, heeft Bunyan kennelijk bijzonder verrast en natuurlijk ook erg goed gedaan. Als hij het tweede deel, de Christinnenreis, schrijft, laat hij dat duidelijk merken in het lange gedicht dat aan dit werk voorafgaat. In dit gedicht, dat helaas in de meeste nieuwere uitgaven van de Christenreis helemaal niet wordt vertaald, verdedigt de schrijver waarom hij dit werk het licht heeft doen zien. In dat verband wijst hij terug naar het eerste deel, de beschrijving van de pelgrimstocht van Christen. En daarover zegt hij in dat gedicht het volgende. Mijn christenreis heeft over land en zee gereisd. En ik hoorde nooit iets anders dan dat men haar prijst. Geen koninkrijk heeft ooit voor haar de deur gesloten. Maar rijk en arm heeft evenzeer van haar genoten. Voor Frankrijk en voor het Vlaamse, waar mensen elkaar doden, is Christen als een broer of als een vriend in noden. In Holland wordt gezegd, naar men mij toevertrouwt, dat sommigen mijn boek meer waard achten dan goud. En zo gaat dat nog vele, vele regels door, waarin Bunyan met nauwelijks ingehouden voldoening laat weten dat zijn christenreis overal gewaardeerd wordt. Deze populariteit, als ik dat zo noemen mag, heeft echter ook minder aangename gevolgen. Want enkele jaren nadat de christenreis het licht gezien heeft, verschijnen er verschillende andere beschrijvingen van geestelijke pelgrimstochten. En sommige worden zelfs onder Bunyans naam uitgegeven, terwijl ze helemaal niet van zijn hand afkomstig zijn. Het zal duidelijk zijn dat deze schrijvers graag een graantje willen meepikken van het succes dat Bunyan heeft met zijn christenreis. Toch is dat niet de enige reden waarom ze hun boeken schrijven. In sommige gevallen willen zij Bunyans boek ook nadrukkelijk verbeteren. En ik heb dat hier neergeschreven tussen aanhalingstekens. Want al vindt diens christenreis overal aftrek, toch is er ook wel kritiek. En met deze bedoeling schrijft bijvoorbeeld een zekere T.S. in 1682 een tweede deel van de pelgrimsreis. Achter die twee letters T.S. gaat een zekere Thomas Sherman schuil. Sherman, S-H-E-R-M-A-N, de naam van de heel bekende tank, de Sherman tank uit de Wereldoorlog. Thomas Sherman, een baptist die al eerder wat stichtelijke werken had gepubliceerd. Volgens hem tekent Bunyan zijn pelgrim ten onrechte als een eenzame figuur en verwaarloost hij veel te erg de kerk, het kerkelijke leven, sacramenten enzovoort. Bovendien, omdat deze Sherman een voorstander is van de algemene verzoening, heeft hij ook grote moeite met de nadruk die Bunyan in de christenreis legt op de inwendige roeping en de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En dan, zegt Sherman, de stijl. Sherman vindt dat Bunyan veel te plat, te boers en soms ook veel te vrolijk over zulke ernstige geestelijke onderwerpen schrijft. Daarom is Sherman's stijl in zijn boek ook uiterst zwaarwichtig, buitengewoon breedsprakig en pompeus. De eerste zin van zijn boek beslaat meer dan anderhalve bladzijde. In dit verband willen we erop wijzen dat er ook na de publicatie van de Christenreis en ook van de Christinnenreis allerlei onechte werken blijven verschijnen die op het thema van de pelgrimsreis voortborduren. Sommige daarvan dragen de naam van Bunyan als schrijver en ze worden ook wel vertaald, onder andere in het Hollands. Het is misschien in dit verband aardig om te vermelden dat in het jaar 1925 bij K. Heerschap te Ouddorp een boekje verschijnt onder de titel De Pelgrim naar Jeruzalem door Johannes Bunyan, vervolg op des schrijvers Christen- en Christinnenreis. Ik heb een exemplaar, al is het niet van mijzelf, het is van onze broeder Heistek. Zo ziet het eruit. Het is gedrukt bij de gebroeders De Waal hier in Middelharnis. De hoofdpersoon in dit werkje is een jonge man die de naam Teder Geweten draagt en ook langs de bekende plaatsen reist die we in de Christen- en de Christinnenreis tegenkomen. Het boekje is echter beslist niet van Bunyan afkomstig, maar een vertaling van een van de vele vervalsingen die van zijn beroemde boek in omloop zijn. Als we dit boekje dus een vervalsing noemen, omdat het op naam van Bunyan geschreven is, terwijl het niet van hem afkomstig is, betekent het niet dat er in dit boekje geen wetenswaardige dingen staan of onwaarheden zouden voorkomen. Het is zeker wel de moeite waard om te lezen, maar van Bunyan is het niet. In elk geval is dit hele verschijnsel van de vele uitgaven van een onecht vervolg op de Christenreis voor Bunyan aanleiding om met een echt vervolg voor zijn boek te komen. Het verschijnt in de winter van de jaren 1684... 1685, onder de titel De Pelgrimsreis, deel 2. In het Engels Pilgrim's Progress, part 2. Pelgrimsreis, deel 2. In het Nederlands is het bekend geworden als de Christinnenreis. We gaan naar het tweede punt. Die onechte uitgaven zijn namelijk niet de enige reden waarom Bunyan dit tweede deel schrijft. Hij wil ook misverstanden die bij het lezen van het eerste deel kunnen reizen uit de weg ruimen. En zulke misverstanden kunnen er op verschillende plaatsen inderdaad zijn. Misschien herinneren sommigen onder ons zich nog dat een van die misverstanden kan ontstaan bij het begin van het eerste deel, de Christenreis. In de eerste druk, de allereerste druk dus van dit boek, ontmoeten we daar Christen, beladen met zijn last, die uitroept: wat moet ik doen om zalig te worden? Op dat moment vlucht hij nog niet weg uit de stad Verderf, omdat hij nog niet weet waarheen hij met zijn last moet gaan. Maar wanneer evangelist hem de weg heeft gewezen, gaat hij in de richting van de enge poort en stopt zijn vingers in de oren om het huilen en roepen van vrouw en kinderen niet te horen. Meer staat er in de eerste druk van de Christenreis niet. Nu is het duidelijk dat Bunyan op deze wijze heeft willen uitdrukken dat een mensenkind alles moet verlaten om het heil in Christus te zoeken. We lezen immers in het evangelie: die vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. En dat houdt uiteraard ook in Wie vrouw en kinderen lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Maar is de wijze waarop Bunyan dit in de eerste druk niet, waarop Bunyan dit uitbeeldt in de eerste druk niet al te scherp en al te hard? Kan iemand die de zaligheid begeert te zoeken wel zo radicaal met vrouw en kinderen breken? Bovendien, degene die hij achterlaat, hebben toch ook een ziel te verliezen? Waar blijft hier de bewogenheid met hun eeuwig heil? We weten dat dit soort vragen ook in Bunyan's eigen kring gesteld zijn. Daarom heeft hij in de tweede druk van de Christenreis een aantal kleine stukjes toegevoegd. Nog steeds lezen we nu dat Christen vlucht uit de stad verderf met achterlating van alles wat hem lief is. Maar nu las de schrijver enkele regels in, waarin Christen voor zijn definitieve vertrek nog een keer naar vrouw en kinderen terugkeert. En dan probeert hij hen te bewegen met hem mee te gaan op de pelgrimstocht. Maar u weet, het is te vergeefs. Bovendien wordt veel later in de Christenreis een gedeelte toegevoegd in de gesprekken die de pelgrim heeft in het lieflijke paleis of het paleis Schoonheid. Daar ontmoet hij namelijk verschillende jonge vrouwen, waarvan er één Liefde heet. In de eerste druk van de Christenreis zwijgt zij. Maar vanaf de tweede druk is zij het die Christen vraagt naar zijn vrouw en naar zijn kinderen. Hebt u ook een gezin? Bent u ook getrouwd? Waarom zijn uw vrouw en kinderen niet met u op de pelgrimsreis gegaan? En dan geeft Christen in grote bewogenheid antwoord. En daaruit blijkt hoe hij met hun lot begaan is. Deze tere lijn, zou ik bijna zeggen, die we in de eerste druk van de Christenreis nog niet vinden, zet zich voort in de Christinnenreis. Als u het boek al wat gelezen hebt, dan weet u dat in het begin Christiana, de vrouw van Christen, zich herinnert hoezeer haar man hen te vergeefs probeerde over te halen om ook op reis te gaan naar de hemelstad. En hoe hardnekkig zij weigerde. Dat wordt haar nu tot schuld. Bovendien ontmoeten we hier ook haar jonge buurvrouw, Barmhartigheid, die haar wil vergezellen. Tussen haakjes, op die jonge buurvrouw Barmhartigheid zullen we de komende keren heel bijzonder moeten letten. Dat is een zeer indrukwekkende persoonlijkheid. Van deze jonge vrouw lezen we dan uitdrukkelijk in het begin van de Christenreis hoezeer ze begaan is met haar verwanten die nog in de stad verderf wonen en dreigen voor eeuwig om te komen. Als Barmhartigheid daarover gesproken heeft, reageert Christiana met de beroemde woorden: mededogen past bij pelgrims. Een van de grootste kenners van het werk van Bunyan uit onze eeuw, de Engelse professor Sherrick, heeft gezegd dat dit woord het eigene van de Christinnenreis het beste weergeeft. Mededogen past bij pelgrims. Over het tweede deel van de pelgrimsreis ligt namelijk een gloed van mededogen en van teerheid. Zo heeft Bunyan het misverstand willen wegnemen dat zou kunnen ontstaan bij bepaalde stukken uit het eerste deel die misschien al te scherp of al te hard lijken. We gaan naar de derde element waarom Bunyan de Christinnenreis schreef, om de gemeenschapsgedachte te belichten. Bunyan laat namelijk in de Christinnenreis heel sterk het licht vallen op het gemeenschapsaspect. Christen in het eerste deel is op zijn pelgrimstocht een eenzame figuur. Dat heeft uiteraard ook zijn betekenis. Is ieder mens ten diepste niet een eenzame door de zonde? Bovendien, het werk der genade is strikt persoonlijk. En een kind van God strijdt zijn of haar geestelijke strijd ten diepste alleen. Dat heeft Bunyan bijzonder willen benadrukken in de strijd van die eenzame christen. Maar anderzijds is het niet minder waar dat een pelgrim in allerlei verbanden leeft. Hij of zij heeft familiebetrekkingen en behoort doorgaans ook tot een kerkelijke gemeente. En die dingen zijn ook voor het geestelijke leven niet zonder betekenis. Voor de Engelse puriteinen, waartoe Bunyan behoort, is het gezin, de familie, een soort kleine kerk. Waar bijvoorbeeld in die tijd grote nadruk gelegd wordt op de huisgodsdienstoefening. Van belang is vanzelfsprekend ook het gemeentelijke leven en de kerkelijke samenkomsten, waar het woord en de sacramenten worden bediend. Nu zijn al deze dingen ook in het eerste deel van de pelgrimsreis, bij de tocht van christen wel aanwezig, maar ze staan daar niet op de voorgrond. Bij de christenreis kunnen we bijvoorbeeld denken aan het verblijf van christen in het paleis Schoonheid, ik noem het liever het liefelijke paleis. Want zoals we hebben gezien, lange tijd geleden, symboliseert dat het kerkelijke leven en de gemeenschap der heiligen. We kunnen ook denken aan de geestelijke vriendschap die christen sluit met getrouw en later met hopende. Maar terwijl dit aspect, de gemeenschap, dus in de christenreis wat onderbelicht blijft, is het in de christinnenreis voortdurend aanwezig. Christiana gaat niet alleen op reis, maar neemt haar kinderen mee. Vanaf het begin wordt zij ook vergezeld door haar buurvrouw Barmhartigheid. En later breidt dat reisgezelschap zich nog steeds meer uit. Bovendien verblijven ze geruime tijd in het liefelijke paleis, nog weer later in de herberg van Gaius, en nog weer later op de lieflijke bergen. En alles wat er op die pleisterplaatsen voorvalt, dat wijst heen naar de onderlinge liefde tussen Gods kinderen, of naar het gemeentelijke leven, of ook naar allerlei gemeenschapsaspecten van het gewone leven. Om met het laatste te beginnen, zo komen we in de christinnenreis passages tegen over huwelijk en weduwschap, over het gezinsleven en de opvoeding van kinderen. Het gaat ook in de christinnenreis over allerlei kanten van het gemeentelijke leven, zoals de catechisatie, wanneer bijvoorbeeld de kinderen van Christiana in het lieflijke paleis catechetisch onderwijs ontvangen. Het gaat over de doop in het huis van de uitlegger. Het gaat ook over het avondmaal tijdens het verblijf in de herberg van Gaius. En zo zou er meer te noemen zijn. Ten slotte zijn er ook toespelingen op dingen van het gemeentelijke leven, zoals gemeentezang in de vele liederen die aangeheven worden. Liederen in de christenreis en in de christinnenreis die bedoeld waren om gezongen te worden. En van een van de liederen is de muziek ook bekend. Misschien dat er tegen die tijd een mogelijkheid is om dat lied in vertaling ook te zingen. Bovendien, en dat is zeker in onze tijd van betekenis, komt er ook een belangrijk deel in de christinnenreis voor waar het gaat over de positie van de vrouw in de gemeente. In de indrukwekkende lofrede die Gaius houdt op de vrouw. Dat is zeer de moeite waard om te lezen. Ten slotte treft ons vooral de tere, eerlijke en onderwijzende toon waarin oudere en jongere pelgrims met elkaar omgaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nauwelijks een boek ken waarin de praktijk van de gemeenschap der heiligen zo indrukwekkend onder woorden gebracht wordt als in de christinreis van John Bunyan. Al deze aspecten die ik hier noemde hebben overigens te maken met de veranderde omstandigheden in Bunyans eigen leven. Toen hij de christenreis begon te schrijven, zat hij ver van vrouw en kinderen alleen in de gevangenis. Geestelijk had hij je daar soms erg moeilijk, al zijn er ook onvergetelijke tijden geweest waarin hij de Heere als zo nabij mocht ervaren. Maar wanneer hij de christinnenreis schrijft, is hij al jaren weer thuis, bij vrouw en kinderen. Hij leeft en werkt te midden van een gezin van opgroeiende jongvolwassenen, waarvan het ene kind na het andere trouwt. Bovendien is hij druk bezet als predikant van de baptistengemeente en staat hij midden in het bruisende leven. Allerlei vragen van hoofd en hart die hij in de gemeente tegenkomt, vinden dan ook hun weg in zijn nieuwe boek. Vandaar dat die gemeenschapsgedachte in de christinnerij zo sterk overheerst. De vierde reden waarom hij de christinnenreis schrijft is om te wijzen op verschillen in geestelijke leiding. Wat ik zojuist zei in de vorige paragraaf hangt samen met het feit dat Bunyan in de christinnenreis wil laten uitkomen dat er verschillen zijn in de wijze waarop God zijn pelgrims leidt. In het eerste deel van de christenreis treffen we voor het merendeel christenen aan die zeer geoefend zijn in het geestelijke leven. We zouden zelfs kunnen zeggen dat de meeste gestalten hier iets heldhaftigs hebben. Ze zijn geadeld in de zware strijd. En vooral in de dingen die christen meemaakt, vinden we Bunyans eigen geestelijke oefeningen en geestelijke strijd weerspiegeld. U zou de gedachte kunnen postvatten dat ieders levensweg in alle opzichten precies zo zou moeten verlopen als die van Christen, wil het wel met ons zijn op reis naar de eeuwigheid. Bunyan is in zijn pastorale praktijk mensen tegengekomen die dat dachten. Maar hij wijst dat radicaal van de hand en heeft de christinnenreis juist ook geschreven om te laten zien hoe verschillend Gods leidingen kunnen zijn in het leven van de zijnen. Er zijn niet alleen maar christenen die in de kracht van God kloeke daden kunnen doen, maar er zijn ook kleinen in de genade. Er zijn vreesachtigen en wankelmoedigen. We hopen ze allemaal in de christinnenreis tegen te komen. Al moeten we wel opmerken dat dit soort christenen ook in de christenreis niet helemaal ontbreken. Misschien herinnert u zich aan het slot van de christenreis de geschiedenis van klein geloof die daar verteld wordt. Maar in elk geval mogen we wel zeggen dat in de christinnenreis meer nadruk ligt op mensen met een zwak geloof en een wankele hoop. En het is Bunyans bedoeling om juist voor deze mensen onderricht te geven. Daarbij moeten we één regel wel goed vasthouden. En ik wil die met nadruk noemen, omdat het van belang is als u de christinnenreis leest. Het gaat Bunyan in zijn tweede boek over de pelgrimsreis niet enkel en alleen om het verschil in de geestelijke leidingen. Het is hem er voortdurend om te doen om verschil en overeenkomst. Overeenkomst en verschil te laten zien. Want bij alle verschil is Bunyan er toch wel heel duidelijk van overtuigd, en dat is bijbels, dat het grondpatroon van het werk van God in het hart altijd overeenstemt. En daarom is er geestelijke overeenstemming tussen Christen en zijn vrouw Christiana. Tussen barmhartigheid, die een klein gelovige is, zeker in het begin, en een man als groot hart, die staat in de volle zekerheid. Het wezen is hetzelfde. Bunyan maakt dat aspect duidelijk doordat hij nadrukkelijk laat zien dat Christiana dezelfde weg moet reizen als Christen. De weg die zij gaat is geen andere weg. Ook zij moet gaan met haar kinderen door het moeras moedeloosheid. En door de enge poort. Ook zij bezoekt het huis van uitlegger en het liefelijke paleis, om niet meer te noemen. Alleen wat Christiana op al die plaatsen beleeft, is soms anders. En daarom gaat het. Het gaat om overeenkomst en verschil. De reis langs dezelfde plaatsen, maar soms met onderscheiden ervaring. Misschien is het goed om dit punt nog iets te verduidelijken met één voorbeeld. Het gebeurt namelijk wel eens dat de indruk wordt gewekt, zelf wel eens in een preek, dat christen tot de pelgrimstocht wordt gedreven door een diep zondebesef. Hij heeft immers dat zware pak op zijn rug. Terwijl Christiana, zo wordt gesuggereerd, geen zondebesef zou hebben, maar meer op reis gelokt wordt door de belofte. Dat is, beste vrienden, een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Wanneer Christiana op de eerste bladzijde van de tweede deel van de christenreis tot zichzelf komt en tot inkeer komt, wordt zij wel degelijk ontdekt aan haar schuld. En zo komt er plaats voor die nodiging of de toezegging, de belofte die zij van Gods wegen ontvangt. Het is wel zo dat de wijze waarop Christiana aan haar zonde ontdekt wordt anders is, misschien mag je zeggen iets lieflijker is, dan de manier waarop christen zijn zonde leert kennen. Ook de wijze waarop zij vertroost en aangemoedigd wordt door de hemelse toezegging is duidelijker dan de aanmoediging die christen ontvangt aan het begin van zijn reis. We hopen daar een volgende keer uitvoeriger op terug te komen. Maar de regel is duidelijk. Het gaat om overeenkomst en verschil in geestelijke leiding. We komen bij het vijfde punt aan. Bunyan publiceerde de Christinnenreis, het tweede deel, om de Christenreis, het eerste, nader te verklaren. Dat wordt heel erg duidelijk wanneer u de oorspronkelijke uitgave van de Christinnenreis zou zien. Want in die oorspronkelijke uitgave van de Christinnenreis wordt in de kantlijn voortdurend verwezen naar de parallelplaats in de Christenreis. In die kantlijn staan in de oorspronkelijke uitgave trouwens ook allerlei kernachtige samenvattingen en aanwijzingen van Bunyan. En het is buitengewoon jammer dat deze samenvattingen en vooral ook de talrijke verwijzingen naar de Christenreis in de meeste nieuwere Nederlandse vertalingen of ontbreken of zeer onvolledig zijn. Op die manier blijft het nauwe verband tussen de beide delen van de Christenreis voor de argeloze lezer volstrekt verborgen. Op welke manier legt Bunyan nu in de Christenreis het eerste deel van de pelgrimsreis uit? Hij geeft dat zelf bijzonder mooi aan in het inleidende gedicht waar we het al eerder over hadden op zijn vrouwelijke pelgrimsreis. Daar schrijft hij het volgende, en ik ben nog niet zo ver dat ik dat al op rijm heb, dat komt misschien nog, ik weet het niet. En wat, zo schrijft hij, mijn eerste pelgrim toen verborgen hield, dat heeft mijn tweede pelgrim nu geopenbaard. Wat christen op zijn reis achter slot en grendel liet, dat opent Christiana met haar sleutel. Dat is een heel opmerkelijk zinnetje. De christenreis is dus door Bunyan duidelijk bedoeld om de dingen die in de christenreis nog verhuld bleven, om die te openen. Christinne, Christiana draagt de sleutel waarmee de geheimenissen van de christenreis worden ontsloten. We zullen daar bij onze behandeling van de christenreis voortdurend op bedacht moeten zijn. Ik wil nu alleen maar twee voorbeelden noemen waar dat heel duidelijk wordt. Voorbeelden die ik alleen maar aanstip en waar we natuurlijk nog uitvoeriger op terugkomen. Een van die dingen waarin de christenreis verduidelijkt, is al meteen aan het begin. Bij de tocht van Christiana door het moeras moedeloosheid. U weet, in die diepte van dat moeras is christen terechtgekomen. En hij raakte besmeurd met allerlei modder. Het was zelfs zo dat zijn metgezel die met hem meegegaan was, doordat hij ook in het moeras terechtgekomen was, de pelgrimsreis maar opgaf en terugkeerde naar de stad Verderf. Christen was er bijna in verdronken, Maar iemand die Helper heette, heeft hem uiteindelijk weer op de vaste wal geholpen. Hoe gaat dat bij Christiana? Wel, we lezen dat Christiana met haar kinderen en barmhartigheid bij die poel, bij die moerassige grond moedeloosheid komt. En dan schrijft Bunyan heel eenvoudig dat Christiana aarzelt. En dat de wankelmoedige, twijfelende barmhartigheid zeer moedig is op dat moment. En in het water speurt naar stapstenen. Stapstenen net onder de oppervlakte van de modder of van het water, waarop je vrijwel droogvoets door het moeras moedeloosheid kunt gaan. En dan ontwikkelt zich een gesprek als ze daar voorzichtig overheen gaan en eigenlijk zonder door de modder besmeurd te worden over het moeras moedeloosheid heen komen. En dan zeggen ze tegen elkaar, kijk, Christen heeft in zijn vertwijfeling en in zijn vrees die stapstenen niet gezien. Dat zijn de beloften van God, die een mens steunen kunnen en kracht kunnen geven in het uur van de moedeloosheid. Hier hebt u een stukje uitleg. Een stukje uitleg waarom Christen zo in de moedeloosheid terechtkwam. En waarom Christiana en barmhartigheid voor die diepe moedeloosheid op dat moment bewaard bleven. Een ander voorbeeld waarin de christinnenreis de christenreis nader uitlegt. U weet, als u de christenreis een klein beetje kent, dat wanneer Christen uit het paleis lieflijkheid, het paleis schoonheid komt, dan gaat hij naar beneden en komt aan in de vallei verootmoediging. En daar moet hij de strijd aanbinden met Apollyon. Apollyon is een naam die in de Bijbel voorkomt, een van de namen voor de duivel. En Bunyan tekent die strijd in geweldige, drastische kleuren. De duivel wordt getekend als een geschubde gestalte met geweldige lansen en speren die Christen bijna ten dode toe verwond. Maar uiteindelijk, door een wonder van Gods wegen, weet hij het zwaard in de hand te krijgen. En met het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, de Satan op de vlucht te dragen. Christiana en haar reisgezelschap komen ook in de vallei verootmoediging. En de tocht door de vallei verootmoediging gaat betrekkelijk gemakkelijk. Er komt geen duivel in voor. Geen Apollyon. En dat wordt uitgelegd. Waarom had Christen het zo zwaar in de vallei verootmoediging? Omdat hij ten diepste, toen hij bekleed was met die wapenrusting en verfrist was in het lieflijke paleis, zich trots en hoogmoedig gevoelde. En hoogmoed komt voor de val. De tekst wordt aangehaald, God wederstaat de hoovaardige, maar de nederige geeft hij genade. En omdat hij in de vallei der verootmoediging zich zo trots gevoelde, kwam de vijand met al zijn pijlen op hem af. Terwijl Christiana en met name barmhartigheid uitdrukkelijk zeggen, wat is deze vallei schoon. Barmhartigheid zegt, hier voel ik me thuis, als nergens anders. Daarin tekent Bunyan dat deze vrouwelijke christenen op dat ogenblik in diepe ootmoed wandelen en daarom voor zware strijd bewaard worden. Ook dat is een stukje uitleg, nadere verklaring van wat in de christenreis in beginsel al gezegd is. Nu zouden we de indruk kunnen wekken dat Christiana en haar metgezellen dus helemaal geen strijd overkomt. We zullen zien dat dat allerminst het geval is. De strijd van Christen lijkt op het eerste gezicht heftiger en zwaarder. Maar de strijd blijft ook in het tweede deel van de christenreis aan Christiana en haar strijd en haar reisgezelschap niet bespaard. We komen aan de zesde reden, en dat is ook de laatste, waarom Bunyan het tweede deel van zijn pelgrimsreis heeft geschreven. En dat is om de waarde van het voorbeeld te onderstrepen. Het is namelijk zo dat wanneer u het tweede deel van de christenreis leest, dat christen, en soms ook hopende en getrouwde reisgezellen van christen, telkens opnieuw of in herinnering geroepen worden als voorbeelden, of dat ze in de onderlinge gesprekken als voorbeelden genoemd worden. Bij ieder punt op de reis gaat Bunyan nadrukkelijk na wat daar in de eerste pelgrimsreis met christen gebeurd is. En vragen de pelgrims, Christiana en haar metgezellen zich af, wat kunnen wij daarvan leren? Opmerkelijk is dat, dat de korte zinnetjes in de tweede pelgrimsreis van Christiana klopte op de deur zoals christen haar man dat voor haar gedaan had. Christiana klopte op de deur van het uitleggershuis en vroeg de toegang zoals christen haar man dat voor haar gedaan had. Christens pelgrimstocht blijkt een voorbeeldfunctie te hebben. Ze volgen in dezelfde sporen en op dezelfde wijze langs dezelfde weg als christen is voorgegaan. Op bepaalde momenten brengen zij ook in herinnering wat christen daar is wedervaren. En dat dient hun tot waarschuwing en tot bemoediging. We zouden weer kunnen wijzen op het moeras moedeloosheid. Het in de put zakken, het in het moeras zinken van christen, is voor hun een waarschuwing om te zoeken naar de weg van de stapstenen. En de tocht door de vallei verootmoediging, waar christen zo heftig werd aangevallen, is voor hun een reden om te waken voor de zonde van de trots. We zouden nog door kunnen gaan en denken aan het feit dat het kasteel Wanhoop er nog wel staat, net als de betoverde grond. Maar dat alles wat christen, toen hij in slaap viel op de betoverde grond en daardoor in de kerker van reus Wanhoop terechtkwam, wat hem daar is wedervaren, is voor de pelgrims, voor Christiana en haar reisgezellen, tot waarschuwing. En zo worden zij voor veel dwalen en voor veel kwaad bewaard. Daar zit ook voor ons, denk ik, een geweldige les in. De Bijbel laat ons ook zien, aan de hand van voorbeelden, dat het kwaad is om te dwalen van Gods wegen, en dat het goed is om de Heere te zoeken. Misschien denken wij wel eens te licht over de kracht en de waarde van de Bijbelse voorbeelden. Of ook te licht over de waarde van voorbeelden die we mogen hebben in ons eigen leven. Wanneer wij mensen mogen nastaren, misschien een vader of een grootvader, misschien een moeder of een oude tante, die oprecht de Heere vreesde, en wat ze zoal tijdens hun leven zeiden, en de dingen die ze vertelde, dan kan dat tot aanmoediging en tot waarschuwing zijn. Ik weet het, wij moeten niet op mensen bouwen. Dat bedoelt Bunyan ook helemaal niet. Want wie op mensen bouwt en op prinsen vertrouwt, komt om. Het woord is het enige wat grond en fundament biedt voor het geestelijke leven en voor de geestelijke strijd. Maar voorbeelden die vanuit het woord duidelijk en helder zijn. Het leven van iemand dat vanuit de schriften en door de werking van de Heilige Geest tot een lichtend getuigenis kan zijn, kan ons aanwijzingen geven, kan ons waarschuwen voor gevaren. En daarom is het niet verkeerd om aan voorbeelden te denken, om soms ook geschriften te lezen waarin de leidingen van God in het leven van mensen zichtbaar wordt. Dat is tot onderwijs, tot vermaning. en tot aanmoediging. Ik zeg niet dat u alleen bekeringsgeschiedenissen moet lezen. U moet er ook wel eens wat anders bij lezen. Anders zou het wat eenzijdig kunnen worden. Maar het is goed om ook in de levensgeschiedenissen van mensen die de Heere vreesden, ons regelmatig te verdiepen. Daarin gaat Bunyan ons hier heel duidelijk voor, door te wijzen op de voorbeeldfunctie, op het voorbeeldige, wat Christen voor zijn vrouw en voor haar reisgezelschap heeft betekend. Betekent dat dan dat ze helemaal niet meer dwalen? En dat ze helemaal niet meer het pad bijster raken? Nee, dat betekent het zeker niet. Want ook al zijn ze gewaarschuwd, vallen ze soms in precies dezelfde kwalen en zonden als Christen van weleer. En dat wordt hun dubbel erg aangerekend. Want de schrift zegt toch heel duidelijk, die de weg wel geweten heeft en niet bewandeld heeft, zal met dubbele slagen geslagen worden. Die tekst wordt nogal eens toegepast op mensen die hun hele leven onder het woord verkeerd hebben en onbekeerd gebleven zijn. Dat is terecht. Maar die tekst kan ook toegepast worden op Gods kinderen. Hoe meer licht ze ontvangen hebben, hoe meer ze gewaarschuwd zijn, hoe meer voorbeelden ze hebben. En dan toch afdwalen, dat bezoekt de Heere met zijn tuchtigende hand zwaarder. Dat staat duidelijk in de schrift. En dat zien we ook in de christinnenreis. Eén voorbeeld. Ze komen net als Christen voor hun op de heuvel moeilijkheid. Daar had Christen in dat prieel, weet u wel, zijn rol verloren. Hij was daar wat op zijn gemak gaan liggen, de waakzaamheid was ingeslapen en toen was de rol zo uit zijn kleed gevallen en hij was hem kwijtgeraakt. Christiana overkomt door slaperigheid en onbedachtzaamheid precies hetzelfde. En daardoor raakt ze in de verachtering van de genade. Ze raakt het spoor kwijt. Op dat moment is haar leven, zoals dat getekend wordt aan het slot van de 119e psalm, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren. Zulke momenten van afdwalen, van het spoor bijster raken, komen ook in de christinnenreis voor, ondanks de voorbeeldfunctie van de christenreis. Ondanks de aanwijzingen die ze daaruit hadden kunnen ontvangen. En zo zien we dat Bunyan zowel in zijn christenreis als in zijn christinnenreis het geestelijke leven naar zijn veelkleurigheid, maar ook naar zijn werkelijke stand van zaken heeft getekend. Er is wel verschil, maar in de wortel, in de grond van de zaak, een grote overeenkomst. Want het gaat om dezelfde God en om het werk van dezelfde geest, maar tegelijkertijd om iets van dat veelkleurige werk van de geest. Die waait waarheen hij wil, die doet wat hem behaagt. De geest die een christen leidde op de wijze die hem goeddacht, die nodig en nuttig was om hem klein te krijgen. Arm te maken, een geschikt voorwerp te maken voor de genade van God. Christiana wordt anders geleid, al is er in wezen heel wat overeenkomst, op een wijze die geschikt was om haar klein te maken, arm te maken, voorwerp te maken van Gods soevereine genade. En zo willen we samen in de komende weken de christinnenreis gaan lezen. Ik hoop dat u zo af en toe er thuis ook eens wat in leest om vertrouwd te worden met het verhaal. En vertrouwd te worden met de gedachtegang. Ik hoop vooral ook dat u er biddend in mag lezen, want er ligt veel onderwijs in. En wat zou het een zegen zijn, als deze eenvoudige uitleg van christenreis en christinnenreis gebruikt mag worden door de Heere om ons te onderwijzen. Te onderwijzen niet slechts daarin dat we een helderder inzicht ontvangen in de wegen van de Heere en in het geestelijke leven, dat is ook belangrijk, zeker in onze tijd. Maar vooral dat we zelf op onze pelgrimsreis iets zouden mogen ontvangen uit de uitleg van deze boeken. Onszelf zouden mogen herkennen. Misschien komt dat in de christinnenreis voor sommigen van ons nog wel dichterbij dan bij de christenreis. Juist omdat het in de christinnenreis gaat over die kinderen van God die zo vaak bestreden zijn. Nee, niet van buiten, maar van binnen. Die worstelen met die vraag, is het ook voor mij? De kleinen, de meer van verre staanden. God geven dat we zo de komende weken samen bezig mogen zijn. We willen, voordat we gaan pauzeren, eerst nog zingen. En dat is uit Psalm 106. Derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. 106, het derde vers. Pauzeren. En na de pauze is er nog een kort moment waarin vragen gesteld zullen worden. Ik kan me voorstellen dat er vanavond misschien nog niet eens zoveel vragen zijn. Dat zal de andere keren waarschijnlijk wel meer worden. Maar het zou toch kunnen en daarom willen we daar ook graag gelegenheid voor geven. Nu is het zo, en daarom neem ik nog even het woord voordat we koffie gaan drinken. Nu is het zo dat het vooral voor de luisteraars voor de kerktelefoon misschien iets gemakkelijker is om alles te volgen als u de vragen zou willen opschrijven en dat we die aan het eind van de pauze ophalen. Er is hiervoor papier en er zijn ook pennen. Als u die opschrijft, dan kan ik ze voorlezen. Dan zijn ze meteen duidelijk, ook voor degenen die meeluisteren. En dan kan ik er meteen op ingaan. Dat betekent niet dat er geen mondelinge vragen gesteld mogen worden. Maar als u uw vraag toch al weet, dan kunt u hem misschien ook zo stellen. Dat werkt iets gemakkelijker. Het spontane van de vragen stellen zoals ze op het moment opkomen, daar wil ik alle gelegenheid voor geven en dat blijft ook mogelijk. Maar u begrijpt, om het wat sneller te laten verlopen en wat gemakkelijker en ook duidelijker voor de luisteraars, is er ook de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen. Er is misschien nog een extra voordeel, dat is dat degene die zich wat bescheiden weten om vragen te stellen, misschien makkelijker iets aan papier toevertrouwen. Dan gaan we nu echt koffie drinken. Ik geloof niet dat er schriftelijke vragen zijn. Maar ik heb wel al vragen, dus we zullen toch maar beginnen. Die vragen die zijn gesteld en die zal ik eerst maar bespreken. Tenzij iemand een hele dringende vraag heeft, dan mag dat ook. Maar anders dan zal ik een aantal vragen bespreken. Ik heb er twee en ik wil eerst nog een opmerking maken. Dat kan nu wat makkelijker nu ik wat ruimer tijd heb dan net. Want ik wilde toch ook binnen een bepaalde tijd klaar zijn met wat ik te bedden wilde brengen. Dat gaat over de vertalingen van de Christenreis en de Christinnenreis. Misschien klonk het, toen ik het net zei, wel wat erg negatief dat er niet één goede vertaling is. Die zijn er natuurlijk wel, bruikbare vertalingen. Wat ik heb willen zeggen is dat er aan heel veel vertalingen toch veel meer ontbreekt als ik zelf ooit gedacht heb. Wanneer je de vertalingen bekijkt, dan is het jammer dat sommige vertalingen heel vrij zijn. Dat ze dus wel de geest van de Christenreis weergeven, maar zoveel van de vertaler zelf erbij gemaakt hebben dat het niet echt de taal van Bunyan meer is. Andere vertalingen zijn wel letterlijk, maar hebben weer andere gebreken. Ik heb een paar dingen genoemd. Die inleidende gedichten zijn niet vertaald. En de verwijzingen in de Christinnenreis naar de Christenreis ontbreken. Een redelijk goede vertaling is het kleine boekje uit vroeger de boeketreeks van Kok, de Christinnenreis, vertaald door dominee P. Visser. Daar zijn de gedichten ook niet in vertaald. Nadeel is ook dat hij bij de aanhalingen uit de Bijbel niet de Statenvertaling gebruikt, maar de Nieuwe Vertaling. Maar de tekst van Bunyan is vrij goed vertaald, ook in goed Nederlands. De aantekeningen zijn ook heel kort. En zo kun je van iedere vertaling eigenlijk wel wat zeggen. Wanneer u een vertaling hebt, leest u hem gewoon, gebruikt u hem gewoon. Ik heb alleen die opmerking bedoeld, dat wanneer ik soms wat anders zeg dan er in uw vertaling staat, moet u niet schrikken. Ik heb het wel geprobeerd zo getrouw mogelijk dan weer te geven vanuit de oorspronkelijke tekst. Dat even over die vertalingen. Dan de vragen. Dat waren de twee. De eerste vraag, ik hoop dat ik ze goed zo kan reproduceren. De eerste vraag is, Christen gaat alleen op reis, Christiana gaat met haar kinderen op reis. In de Christenreis ligt de nadruk op de man, de eenzame strijder op reis. In de Christinnenreis op de vrouw, liever gezegd misschien de vrouwen. Want Christiana gaat samen met haar buurvrouw Barmhartigheid, die een belangrijke plaats vervult. Zijdelings komen ook de kinderen wel ter sprake. Is er nu ook een Christenreis waar het verder gaat over de kinderen? Dat is een hele mooie vraag die ook duidelijk bij de inleiding van vanavond past. En op die vraag kan ik een paar dingen zeggen. Allereerst dit, een derde Christenreis is er niet. Althans niet van Bunyan. Bunyan heeft wel, we komen daar nog op terecht hoop ik, het voornemen gehad om een derde Christenreis te schrijven over de kinderen van Christen en Christiana. De Christinnenreis loopt namelijk zo af dat het hele reisgezelschap, dat komt uiteindelijk terecht aan de rivier des doods, de Doodsjordaan. Dan gaat Christiana, als ik me niet vergis, wordt het eerste opgeroepen om die Doodsjordaan over te steken. En daarna telkens andere oudere leden van dat reisgezelschap. Een zeer ontroerend gedeelte. De bekende Engelse professor die op Bunyan zo verschrikkelijk veel geschreven heeft, wiens naam ik net noemde, schrijft dat dat het meest indrukwekkende gedeelte is van heel Bunyans werk. Ook wat taal en wat stijl betreft. Die oproep waardoor alle pelgrims, de oudere pelgrims, opgeroepen worden om voor de koning te verschijnen. Daar weeft Bunyan doorheen een hele uitleg van Prediker 12. Weet, Prediker 12, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat gedeelte uit de schrift wordt in dat slotstuk van de Christinnenreis helemaal uitgewerkt op een bijzonder indrukwekkende en ook zeer geestelijke manier. Maar die kinderen blijven nog wonen aan de oever van de doodsrivier. Het is hun tijd nog niet. Zo eindigt de Christinnenreis. En in het laatste gedeelte van de Christinnenreis suggereert Bunyan dan dat hij, als God hem het leven spaart, nog verder zal gaan vertellen over hoe dat met de kinderen van Christen en Christiana ging. Daar is hij niet meer aan toegekomen. De Christinnenreis is verschenen, dacht ik, in 1684. In 1688, in de zomer, heeft Bunyan een kou gevat. Dat is een longontsteking geworden. En daar is hij aan gestorven terwijl hij op reis was om in Londen te gaan preken. En zijn ontijdige dood, zoals we dat dan noemen, maar het was toch een dood op Gods tijd, heeft verhinderd om dat derde deel te schrijven. Tweede wat ik over deze vraag wil zeggen is dat Bunyan wel veel aandacht heeft voor kinderen. Dat kun je op twee manieren duidelijk maken. In de Christinnenreis komen de kinderen van Christen en Christianen heel duidelijk toch naar voren. De nadruk valt inderdaad op die beide vrouwen en hun metgezellen, maar de kinderen komen duidelijk naar voren. En er is een gedeelte in de Christenreis waar op een aangrijpende manier bij een van de kinderen van Christiana gesproken wordt over de eerste ritselingen van het geestelijke leven. We komen daar ook op terecht. Dat is een ontroerend gedeelte, wat zeker ook met betrekking tot het ontwakende geestelijke leven in het kinderhart het een en ander te vertellen heeft. Dat Bunyan een groot hart had voor kinderen is uit allerlei dingen verder ook duidelijk te maken. Hij heeft een hele reeks gedichten geschreven onder de titel A Book for Boys and Girls. Nou, dat kan iedereen bijna vertalen die een klein beetje Engels kent. Een boek voor jongens en meisjes waarin allerlei gedichtjes voorkomen waarin een geestelijke strekking zit. Op een van die gedichten komen we terecht. Dat is het gedicht over het gesprek tussen de spin en de zondaar. Misschien hebt u wel eens gehoord dat er een klein boekje van Bunyan is. Dat wordt hier in Nederland dan uitgegeven, zelfs pas nog weer heruitgegeven. En dan wordt gezegd, dit staat niet in de complete werken van Bunyan. Nou, de man die dat neergeschreven heeft, die heeft zijn huiswerk niet goed gedaan, want het staat er wel in. Het staat in dat boek voor jongens en meisjes, alleen is het daar een gedicht. Een gedicht waarin een gesprek voorkomt tussen een spin en een zondaar. Die zondaar zegt tegen die spin, wat bent u een lelijk beest. En dan gaat die spin sprekenderweg antwoorden dat hij goed uit de hand van zijn schepper is voortgekomen en nuttig mag zijn op deze wereld. En vermaant dan die zondaar dat hij ook goed uit de hand van zijn schepper is voortgekomen, maar een veel erger gif in zijn leden draagt dan hij als spin draagt. En zo ontwikkelt zich een heel gesprek tussen een spin en een zondaar. Nou, dat beeld van die spin en die zondaar, dat komt ook in de Christinnenreis voor, namelijk in het huis van de uitlegger. En Bunyan heeft dat beeld later in dat boek voor jongens en meisjes op een hele kinderlijke manier, heel begrijpelijk, met een uitstekende geestelijke strekking, heeft hij uitgewerkt. Het zou de moeite waard zijn dat dat boek voor jongens en meisjes, het is bijna niet te doen omdat in verzen te vertalen, want dat is heel erg moeilijk, maar op een gewone, eenvoudige manier weer werd weergegeven. Het zou bijvoorbeeld een uitstekend boekje kunnen zijn om cadeau te doen aan de kinderen van de zondagsschool, de oudere kinderen. Want op een hele kinderlijke manier worden daar de wezenlijke zaken van het geestelijke leven ook in weergegeven. Het derde wat ik over deze vraag wil zeggen, u hoort, ik ben over dit onderwerp toch niet zo kort, maar dat kan ook niet anders. Er is in Amerika een bewerkte vorm van de Christenreis voor kinderen. Die zijn er hier in Nederland ook wel. Maar hier in Nederland is het dan zo dat meestal de Christenreis of de Christinnenreis op een kinderlijke wijze wordt naverteld. Je hebt de bewerking van Matenboer. En je hebt, dacht ik, tegenwoordig de bewerking van een meneer Ruysen. Heel verdienstelijk. Die hebben op een eenvoudige manier de inhoud naverteld. Maar in Amerika is een uitgave geweest, ja die is er nog, waarin niet alleen maar de Christenreis of de Christinnenreis wordt naverteld, maar waarin Bunyan's boek gebruikt wordt om op een kinderlijke wijze te spreken over de tocht van een jongen, die heet Little Christian, kleine christen, naar de eeuwigheid. En dat is in de geest van Bunyan geschreven. Niet een goedkoop, modern boekje waarin er vanuit gegaan wordt dat alle kinderen toch wel een goed hartje hebben of iets dergelijks. Nee, werkelijk wordt heel sterk benadrukt dat ook kleine kinderen een boos hart hebben en dat ze wederom geboren moeten worden. En op een kinderlijke wijze wordt beschreven hoe dat gaat. Die kleine christen is dan, zo gaat het boek min of meer, achtergebleven en zoekt dezelfde weg te gaan als vader christen en moeder christiana. Dat boek is ook in het Nederlands vertaald. Helaas is het in handen gekomen van mensen hier in Nederland die wat meer in de charismatische, pinksterachtige hoek zitten. En daardoor is de Nederlandse vertaling niet best. Het is helemaal afgezwakt en afgevlakt. En daarom kan ik helaas die Nederlandse vertaling niet aanraden. De oorspronkelijke versie is veel krachtiger. Die oorspronkelijke versie van de kleine pelgrim werd bijvoorbeeld in Dundas door de zondagsschool wel aan de oudere kinderen van de zondagsschool cadeau gedaan. Als boek, zoals dat hier ook uitgereikt werd op het kerstfeest van de zondagsschool. En ik weet wel dat onze kinderen toen dat voorgelezen werd, daar diep van onder de indruk waren. Het is een heel aangrijpende geschiedenis. Maar Bunyan zelf heeft dus die christenreis voor de kinderen nooit meer kunnen schrijven. Nou, ik hoop dat ik niet te lang geweest ben, maar dit is wat ik op deze vraag zou willen antwoorden. Andere vraag was over het feit dat de christinnenreis dat bijzonder gaat over vrouwen. Het is zo dat Bunyan, toen hij nog niet tot bekering gekomen was, in zijn eertijds leefde, zoals we dat noemen, dat hij een bruut was. Het was ook, wanneer je zijn portret ziet, is tijdens zijn leven gemaakt, een hele forse, toch ook wat indrukwekkende verschijning, zo zou je hem wel kunnen noemen, met zijn lange rode haren en een bijzonder fel sprekende gelaatsuitdrukking. Bunyan was een fel levend mens, zowel in zijn eertijds als ook toen door genade zijn leven was gereinigd en geheiligd. Toen is Bunyan getrouwd met een jonge vrouw wiens naam wij niet eens weten. Misschien heette ze Maria Mary, maar dat is niet zeker. En die vrouw bracht als bruidsschat twee boeken mee. En daaruit heeft zij op de lange winteravonden bij het vuur haar man voorgelezen. En dat is het eerste begin geweest dat Bunyan in zijn hart geraakt werd en wat meer ernstig werd. Nou, dat soort dingen uit zijn persoonlijke levensgeschiedenis, de invloed van zijn eigen vrouw, misschien van andere vrouwen, kun je dat in de christinnenreis terugvinden? Ja en nee. Ik denk dat het onmiskenbaar is dat allerlei figuren uit de christenreis en de christinnenreis, daar heeft Bunyan toch wel enigszins voor ogen gestaan, mensen van vlees en bloed die hij in zijn eigen dagen ontmoet heeft. Maar het ging hem er niet om allerlei figuren uit te beelden. Het allervoornaamste was voor hem om in die figuren geestelijk onderwijs te geven. Dat staat op de voorgrond. Dus wij moeten altijd bij de christenreis en bij de christinnenreis eerst vragen naar de geestelijke betekenis. En pas in de tweede plaats kun je vragen, hoe hebben die dingen nu eigenlijk in Bunyan's eigen leven zijn die geweest en op welke manier speelt dat misschien in de beelden die hij gebruikt een rol? Nou, Bunyan is het dus niet om te doen geweest om zijn eigen vrouw uit te beelden in Christiana. Daar zou hij zelf niets voor gevoeld hebben. Maar er zijn natuurlijk wel trekken in wat hij schrijft die rechtstreeks uit zijn eigen belevingswereld stammen. En wij weten dat bepaalde vrouwspersonen een bijzondere rol gespeeld hebben in Bunyan's leven. Zijn eerste vrouw Mary, zoals ze dan misschien geheten heeft. Sterker nog, zijn tweede godvrezende vrouw Elizabeth, over wie hij in zijn eigen levensbeschrijving een aantal ontroerende bladzijden schrijft. Vervolgens zijn eigen jong gestorven moeder, moet u bij Bunyan nooit vergeten dat zijn eigen moeder, die hij nauwelijks gekend heeft, gestorven is, dacht ik, toen hij 15 of 14 jaar was, in ieder geval nog niet zo erg oud. Zijn herinneringen aan zijn moeder zijn vaag, maar bijzonder sterk. Dan de vrouwen uit Bedford, die hij hoorde praten over de wedergeboorte, en waardoor hij voor het eerst in zijn hart een jaloezie kreeg, een verlangen kreeg om ook dat te bezitten waar die vrouwen over spraken. En tenslotte sommige vrouwen in zijn gemeente die door de Heere rijk begenadigd waren en voor dominee Bunyan in zijn latere levensjaren geestelijk tot grote steun zijn geweest. Dat speelt allemaal een rol wanneer we de Christinnenreis lezen. Al die vele ervaringen zijn meegeweven in de Christinnenreis. En er is een van de mooie dingen dat Bunyan vrouwen weet te tekenen, werkelijk als vrouwen. Hij had een zeer gevoelig hart, ook al was hij een fors en soms zelfs ruig man. Een zeer gevoelig hart. Die bijvoorbeeld, om maar één ding te noemen, het feit dat Christiana als weduwe door het leven gaat, heel teer weet te tekenen. Hij was zelf ook weduwnaar geweest. Dus hij wist enigszins uit eigen ondervinding wat dat betekent. Hij weet ook heel aangrijpend te schilderen de plaats van de vrouw in de samenleving en in de kerk. Ik heb even terloops gezinspeeld op de lofrede op de vrouw die Gaius aan het einde van de Christinnenreis houdt. Dan wordt een soort gesprek gevoerd. En misschien mag ik dat toch even zeggen, want dat is toch wel heel bijzonder, zou ik eigenlijk zeggen. Dan wordt een gesprek gevoerd over mannen en vrouwen. En dan gaat het erom dat iemand zegt, ja, maar de vrouw is toch eigenlijk minder dan de man, want Eva heeft het eerst gegeten van de verboden vrucht. En dan staat Gaius op, dat is de herbergier waarbij het reisgezelschap dan verblijft, en die begint te zeggen dat dat zo nooit gezegd mag worden. Want het waren vrouwen, zo zegt hij, die weliswaar het eerst in de zonde vielen, maar het zijn ook vrouwen die de eerste getuigen waren van de opstanding van Christus. En het is een vrouw die het eerst met haar haren de voeten van de Heere Jezus droogde nadat zij zijn voeten gezalfd, nadat ze hem gezalfd had met kostbare olie. En zo gaat het met allerlei Bijbelse gegevens door, waaruit hij dan de conclusie trekt, en zo is de man en de vrouw in Christus één. En dat wordt op zo'n bijzondere manier naar voren gebracht, dat je het gevoel krijgt, Bunyan heeft heel duidelijk gezien wat Paulus, wat het woord van God zelf naar voren brengt, dat er in Christus geen onderscheid is. Tegelijkertijd heeft Bunyan heel nadrukkelijk in de praktijk van het gemeentelijke leven alle streven naar de vrouw in officiële kerkelijke functies, en dat was er ook in de 17e eeuw al, wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon, krachtig verboden. Er is namelijk een stroming geweest onder de linkervleugel van het puritanisme die de vrouw in het ambt, ook in het leraarsambt, wilde. Omdat de vrouw ook de geest van de profetie zou hebben, zeiden ze. En Bunyan heeft zich daar krachtig tegen verzet. Maar dan altijd vanuit het schriftuurlijk evenwicht. De vrouw is gelijk aan de man als het gaat om het geestelijke leven. Maar als het gaat om de scheppingsordening in de samenleving, en als het gaat om het ambt van dienaar des woords, dan is er onderscheid. En ik denk dat dat de Bijbelse lijn is. Goed, dat even, dat laatste was een kleine uitweiding. We kunnen dus concluderen, en dat wil ik dan nog wel even zeggen om de vraag even af te ronden, dat die dingen uit Bunyan's eigen leven wel degelijk in de Christenreis een rol spelen. Maar je mag ze niet centraal maken, want het gaat om de geestelijke les. Ik dacht dat dominee Haring in zijn boekje over de personen uit de Christenreis in het begin dat ook zo zegt, dat hij zegt, er zijn wel ervaringen uit Bunyan's gewone leven die hierin voorkomen, maar het gaat in de eerste plaats om de geestelijke lessen. Is er nog een vraag? Ik had nog één mededeling, en dat is dat mij gevraagd is om uw aller aandacht erop te richten dat er hier bij de deur nog een tafel staat, nog met nog wat spullen van de verkoping van de vrouwenvereniging, waar ze graag van af willen. Dus wanneer u nog wat geld over hebt om een aantal kleinigheden, want daar gaat het om te kopen, dan wordt u daartoe hartelijk uitgenodigd. Er zal iemand bij de tafel staan om u daarvoor te helpen. Dan zou ik willen vragen of broeder Kiviet met ons de avond zou willen besluiten. We zingen dus Psalm 119, 17 en 87.
We zullen samen danken. Het past ons, o Heere, nu we aan het einde van deze kringavond gekomen zijn, uw aangezicht te zoeken. Het was door uw goedheid, ook door uw voorzienigheid. Door uw ontferming toch ook, dat wij samen hier mochten zijn. En mochten horen naar dingen die nuttig zijn. Nuttig vanwege het belang in de geschiedenis. Nuttig om te weten. Nuttig, o Heere, bovenal. Opdat wij kennis zouden nemen van die geschriften. Die door uw goedheid ook aan de kerk der eeuwen geschonken zijn. En zo tot ons komen. Het is door uw goedheid, Heere, ook dat er mogelijkheden zijn dat ook heden nog deze geschriften gelezen worden, besproken, uitgelegd en overdacht. Heb ootmoedig dank dat we hier mochten zijn om deze avond een begin te maken aan een nieuwe cyclus. Het tweede boek van uw dienaar die zo rijk begiftigd was. John Bunyan, die het zelf ook geleerd heeft, Heere, dat hij uitgeleid, uitgedreven moest worden uit de stad Verderf en gebracht moest worden en geleid en bewaard op die weg die ten leven leidt. Maar Heere, we hebben het allen nodig. En geef dat we zo mogen lezen, zo mogen horen en zo mogen overdenken. Opdat het ons tot nut mag zijn. Ons en onze gezinnen. Met onze kinderen. Onze gemeente. Ja, ons allen. Daartoe hebben wij uw hulp, uw leiding en uw zegen nodig. Daar bidden wij ook voor uw dienaar, dominee Baars. Die in ons midden mag voorgaan steeds weer. En ook hierin zich dienstbaar wil maken. Zegen dit werk, Heere. En kom er zelf in mee. Wij danken uw naam ervoor dat hij inzicht mag hebben in al deze dingen. En het ons in goede orde mag voorstellen. Wilt u hem ook daarin leiden. En deze avonden met ons zijn. Heere, breng ons zelf op die weg. En houd ons op die weg. Door uw geest. Gedenk ons zo in alles. Wilt u met ons gaan nu we weer hier vandaan gaan. Breng ons waarheen wij willen gaan, in veiligheid en gezondheid. En heb ootmoedig dank voor wat u ons deze avond schonk. Doe het verkeerde en boze weg. En het goede dat van u was, wilt u het zegenen met uw onmisbare zegen. Die niet verdiend is, die geheel verbeurd is. Waarop wij geen enkel recht kunnen laten gelden. Maar doe het nochtans, o Heere. Niet om ons, maar om u. Terwille van uw vast verbond, terwille van hem die zichzelf gegeven heeft, de Heere Jezus Christus, in wie alle heil en zaligheid gelegen is, tot roem van uw naam, om Jezus wil. Amen.